Gemeente, we openen vanavond de Heilige Schrift in Spreuken 30. Spreuken 30 is onze schriftlezing. En in Spreuken 30, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. De woorden van Agur, zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itiel. Tot Itiel en Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. En ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam? Hoe is de naam zijn zoon, zo gij het weet? Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild, degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffe. En gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, al eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochene en zeggen wie is de Heere. Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam mijns Gods aantasten. Achterklap niet van de knecht bij zijn Heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Er is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet gewassen. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn, een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn, om de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet, het is genoeg, het graf. De gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt. En het vuur zegt niet, het is genoeg. Het oog dat de vader bespot of de gehoorzaamheid der moeder veracht. Dat zullen de raven der beek uitpikken en des arends jongen zullen het eten. Deze drie dingen zijn voor mij te wonderlijk, ja vier, die ik niet weet. De weg van een arend in de hemel, de weg van een slang op een rotssteen, de weg van een schip in het hart der zee en de weg van een man bij een maagd. Alzo is de weg van een overspelige vrouw. Zij eet en wist haar mond en zegt, ik heb geen ongerechtigheid gewrocht. Om drie dingen ontroert zich de aarde, ja om vier die zij niet dragen kan, om een knecht als hij regeert, en een dwaas als hij van brood verzadigd is, om een hatelijke vrouw als hij getrouwd wordt, en een dienstmaagd als zij erfgename is van haar vrouw. Deze vier zijn van de kleinste der aarde, doch dezelfde zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk, evenwel bereiden zij in de zomer haar spijzen. De konijnen zijn een machteloos volk, nochtans stellen zij hun huis in de rotssteen. De sprinkhanen hebben geen koning, nochtans gaan zij alle uit, zich verdelende in hopen. De spinnekop grijpt met de handen en is in de paleizen der koningen. Deze drie maken een goede tred, ja vier zijn er die een goede gang maken. De oude leeuw, geweldig onder de gedierten, die voor niemand zal wederkeren, een windhond van goede lendenen of een bok, en een koning die niet tegen te staan is. Zo gij dwaaselijk gehandeld hebt met u te verheffen, En zo gij kwaad bedacht hebt, de hand op de mond. Want de drukking der melk brengt boter voort. En de drukking van de neus brengt bloed voort. En de drukking des stoorns brengt twist voort. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze avonddienst van de biddag van 2018 willen we met de hulp des Heren stilstaan bij het gebed van Agur uit Spreuken 30, de versen 7 tot en met 9. Het gebed van Agur uit Spreuken 30, de versen 7 tot en met 9. Twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet. Al eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochene en zeggen wie is de Heere. Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen. En de naam mijns Gods aantasten. Gemeente, naar aanleiding van deze woorden uit het gebed van Agur willen we in de eerste plaats stilstaan bij de wijsheid van zijn gebed. In de tweede plaats bij de inhoud van zijn gebed. Waar bidt hij nu eigenlijk om? En in de derde plaats bij de uitleg van zijn gebed, de wijsheid, de inhoud en de uitleg. Gemeente, op deze biddag voor gewas en arbeid zijn er vele dingen waarvoor en waarom we kunnen en mogen bidden. En een ieder van ons zal zo zijn eigen dingen hebben waarvan u zegt, in de komende periode heb ik dit nodig, heb ik dat nodig. En dan weten we hopelijk allemaal dat uiteindelijk één ding nodig is. Dat we de Heere mogen kennen. Dat we Hem leren volgen. Dat we Hem mogen gehoorzamen. Vele gebedspunten zijn er te noemen aangaande gewas en arbeid. Maar als we nu vanavond uit die vele dingen waarvoor jullie jongelui hopelijk ook bidden, 's avonds voordat je naar bed gaat, 's morgens als je opkomt, als je nu uit die vele dingen twee dingen zou mogen noemen om aan de Heere voor te leggen. Stel dat ik aan jullie gevraagd zou hebben, schrijf nu eens twee dingen op waarvan jij vindt, daar moeten we zeker voor bidden. Dat mag niet vergeten worden. Welke zijn dat dan? Welke dingen staan bovenaan? Als het gaat om de dingen waaraan je moet denken, behoort te denken tijdens het bidden. Welke twee dingen zijn nu onmisbaar voor ons? Gemeente, vanavond krijgen we gebedsonderwijs van de Heere door middel van Agur. En Agur gaat ons leren wat voor hem en hopelijk ook voor ons van groot belang is. We letten eerst op de wijsheid van zijn gebed. Het Spreukenboek is een boek vol wijze spreuken. We hebben hoofdstuk 30 gelezen. En u zult misschien bij bepaalde versen wel gedacht hebben, ja, dat is toch wel heel wijs opgeschreven. En soms, dan moet je zeggen, ja, wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? We zeggen dat dit Bijbelboek gemaakt is door de werking van de Heilige Geest door koning Salomo. En jongens en meisjes, jullie weten wel, dat was een hele wijze koning. Zelfs de koningin van Sheba had daarvan gehoord. En ze had er een lange en kostbare reis voor over om van Salomo's wijsheid te horen en ook zijn rijkdom te zien. In hoofdstuk 30 van het Spreukenboek ontmoeten we de spreukendichter Agur. Wie is hij eigenlijk? Gemeente, we weten dat niet precies. Sommige uitleggers die denken dat het een andere naam is voor koning Salomo. Wel wordt naar goed Oud-Oosters gebruik de naam van Agurs vader genoemd. Jake. Maar dat brengt ons ook niet zoveel verder, want ja, we komen die naam in de Bijbel verder niet tegen. Hooguit kunnen we zeggen dat deze naam Jake van de vader van Agur meer Arabisch klinkt dan Israëlitisch. Maar dat zegt ook nog niet zoveel. Hoe het ook zij, uit Spreuken 30 blijkt wel dat hij door dezelfde geest van God gedreven als Salomo de spreuken van dit hoofdstuk heeft uitgesproken en opgeschreven. Eigenlijk is het enige wat we van hem weten dat Agur spreukendichter was. En dat het hem niet bepaald aan wijsheid heeft ontbroken. En waarin bestond die wijsheid dan? Bestond die daarin dat hij de beste diploma's op zak had? Het is niet onmogelijk dat Agur een bepaalde scholing gehad heeft als spreukendichter. We merken dat aan de manier waarop hij vorm geeft aan zijn spreuken. Toch ligt daarin het laatste en het diepste van zijn wijsheid niet. Agur heeft die wijsheid van God gekregen. En dat is een hele andere wijsheid dan de wijsheid van Stephen Hawking. Misschien wel gehoord, die Britse natuurkundige die vandaag gestorven is, die heel veel wijsheid had. Natuurkundig gebied, heeft hij allerlei dingen ontdekt en verwoord. Maar het is wel een wijsheid zonder God. En dan ben je dwaas als je zegt, en dat heeft hij op zeker moment gezegd, er is geen God. Zwaar gehandicapt in zijn rolstoel, heeft hij gedoseerd vele jaren lang en op zeker moment aangegeven, er is geen God. En dan ben je dwaas. Ook al noemt de wereld je wijs. Deze Agur, die was wijs. Maar wat nu zo opmerkelijk is, hij loopt daar niet mee te koop. Sommige mensen die veel wijsheid denken te bezitten, die laten dat ook graag horen. Die laten merken hoeveel kennis ze hebben, maar dat is bij Agur niet het geval. Hij zegt niet, luister naar mij, want ik weet het, ik kan je wat leren. Nee, integendeel. Hij zegt in vers 2, voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand. Nou, dat is wat als je dat van jezelf zegt. Ik heb geen mensenverstand. Je zegt wel eens tegen iemand, je hebt geen verstand. Dat je zoiets doet. Agur zegt, ik heb geen mensen verstand. Zijn kennis is beperkt. Gemeente, we zouden kunnen zeggen, voordat Agur belijdenis doet van zijn geloof, doet hij belijdenis van zijn zwakheid. En het gebrekkige van zijn verstand. Maar door Gods genade mag hij toch wijze woorden doorgeven. En zijn wijsheid zien we vooral in zijn gebed. Agur is een biddend mens. En een biddend mens is een wijs mens. Een biddend mens weet niet alles, maar kan ook niet alles. Een biddend mens geeft daarmee aan dat hij zonder de Heere ten diepste niets kan. Tenminste, als het goed is, als je werkelijk beseft wie je bent tegenover de Heere, je voelt je eigen onbekwaamheid, dan geef je met je gebed aan, als je de Heere smeekt om wijsheid, om alles wat nodig is, ja, dat je het zelf niet hebt. Een dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dus waarom zou je tot die God moeten bidden? Maar wat is het ook dwaas om, als je weet dat er een God is die je alles wil schenken wat je nodig hebt, om dan niet te bidden. Biddag houden voor gewas en arbeid, gemeente, mag een uiting zijn van, ja, van wijsheid. Wie met zijn hart biddag houdt, is in ieder geval, zo las ik heel treffend bij iemand, gekruisigd aan de dwaasheid van zijn eigen ik. Van nature weet een mens zoveel en kan een mens zoveel. Soms zou je denken dat een mens alles wel lijkt te kunnen en dat we God niet nodig hebben. Tenminste, de moderne mens gaat van die gedachte uit. Wij zullen de zaken wel beheersen. Er zijn nog wel enige dingen die we niet helemaal onder controle hebben, maar dat is een kwestie van tijd. Zo denkt de moderne mens. Als we maar met onze onderzoeken en met onze experimenten doorgaan, dan komen we tenslotte zover dat niets ons meer uit de hand kan lopen. Wat een dwaasheid, denkt iemand. Het lijkt wel op de mensen van de torenbouw van Babel. Die dachten ook een toren te kunnen bouwen tot in de hemel. Ze dachten als God te kunnen zijn. Gemeente, wat kan het leven in ons hart, dat we de zaak zelf wel af kunnen. Je hebt een mooie baan, het bedrijf loopt goed, loopt weer beter, omdat de economie in de lift zit, de winsten zijn weer in stijgende lijn en je kunt financieel wel een stootje hebben, je bent gezond en wie maakt je eigenlijk wat? De Heer Jezus zegt, gij dwaas, nog deze nacht zal uw ziel van u geëist worden. Mensen die het van zichzelf verwachten, zijn dwaas. Het beginsel der wijsheid is de vreze des Heeren. Agur begeert twee dingen. En de werkwoordsvorm die hij gebruikt als hij spreekt over zijn begeren wijst op een gedurig begeren. Hij verlangt dat niet af en toe. Nee, dat leeft bij hem en dat staat gedurig voor hem. We zouden kunnen zeggen, zijn bidden is een bidden zonder ophouden. En zo mag deze biddag toch ook een verlengde zijn van ons dagelijkse gebed. We bidden toch niet alleen maar om Gods zegen, als het kerkelijk jaar ons daaraan herinnert, zoals op deze biddag. Nee, gemeente, als het goed is, dan is daar toch iedere dag het zoeken van Gods aangezicht. Het belijden van je zonde en schuld, maar ook het smeken om alles wat nodig is. Twee dingen heb ik van u begeerd. Van u. De kanttekenaren leggen uit. Dat is God. Twee dingen. Dat is niet veel, zegt de een. En een ander denkt dat is nog één te veel, want één ding is nodig. David beleidt toch: één ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat zal Agur niet hebben tegengesproken. Die twee dingen die hebben te maken met de vorm waarin hij zijn spreuken heeft opgesteld. Agur was iemand die bekend was met de manieren van de spreukendichters. En we hebben het hele hoofdstuk gelezen en dan merk je ook die getallen. De getallen 2, 3 en 4. In onze tekst is het getal 2 bepalend. Twee dingen brengt Agur naar voren die hij van de Heere begeert. Twee is niet veel, maar Agur heeft ze wel nodig. En wie eigenlijk niet? Want hij bidt verder: onthoud ze mij niet eer ik sterf. Gemeente, Agur die vraagt: geef me die twee dingen alstublieft voordat ik sterf. Hij vraagt dus niet: Heere, geef het me nu of morgen. Zo bidden wij vaak, of niet? Als wij iets vragen aan de Heere, dan willen we het ook gelijk hebben. Maar zo bidt Agur niets. Hij begeert twee dingen in zijn leven voordat hij sterft. En daarmee wil Agur zeggen: Heere, ik geloof dat wat ik u vraag, dat ik dat nodig heb. Maar ik geloof ook dat u beter weet dan ik wanneer het goed voor me is dat ik het ontvang. Geef het me daarom, als het in uw raad kan bestaan, op uw tijd. Ik wacht op u. Twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet eer ik sterf. Gemeente, als we bidden, moeten we aan sterven denken, aan ons sterven. Aan het eind van ons leven denken, wat ieder ogenblik kan aanbreken. Agur zet het gebed in het perspectief van de eeuwigheid. En denk nog even terug aan het begin van de preek. Welke twee dingen zou jij noemen? Maar als daar nu het licht van de eeuwigheid overvalt, zou je dan nog die twee dingen noemen? Want daar gaat het voor ons allen naartoe. En waren we er maar meer van doordrongen, geliefde. En ik zeg dat ook tegen mezelf. Waren we maar meer van de eeuwigheid die komt doordrongen, juist als we bidden. Want met het oog op de eeuwigheid worden sommige dingen in ons gebed minder belangrijk. Of niet? Je weet, het zal niet lang meer duren voordat ik zal moeten sterven, dan. Ja, dan ga je om bepaalde dingen niet meer vragen. Dan gaat het toch maar om één ding. Wat is dan nodig? Vergeving en genade. Eer ik sterf, eer ik van hier ga en ik niet meer ben. Vrede met God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Is dat ons gebed vanuit de nood van ons leven? Heere, onthoud me maar vele dingen, doch onthoud me uw genade niet. Want als u dat doet, dan wacht mij de eeuwige dood. En dat zou naar recht zijn. Twee dingen heb ik begeerd. Eer ik sterf. Merkt u al de grote wijsheid in dit gebed? Het staat in de schrift. Opdat we gaan meebidden. De wijsheid van dit gebed van Agur blijkt nog meer als we letten op de inhoud van zijn gebed. Dat is het tweede. Hij zegt, doe ijdelheid en leugentaal verre van mij. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, Agur die bidt om bewaard te blijven voor ijdelheid. Het lijden van een werelds leven. En voor leugentaal, dat is liegen en bedriegen dat de wereld eigen is. Agur die wil hiervoor bewaard worden. Voor ijdelheid en leugentaal. En dat is mogelijk, zeggen onze kanttekenaren, door de verlichting en de heiligmaking van de Heilige Geest. Agur wenst oprecht en eerlijk door het leven te gaan. Geliefden, is dat ook ons verlangen voor de komende periode. Agur die kent zijn hart. En weet dat hart geneigd is tot ijdelheid en leugentaal. Hij bidt tot God om betrouwbaarheid. Oh, wat een geweldig groot goed. Daar zouden we het ook uitvoerig over kunnen hebben. Het gaat met de biddag over ons levensonderhoud. Maar is onze levenswijze niet minstens zo belangrijk? Bid u mee vanavond. Heere, ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij. Heere, zet een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. Met dat kleine lid, onze tong. Calvijn die zegt, dat kleine lapje vlees kunnen we zoveel kwaad uitrichten. Jacobus vergelijkt het in zijn brief met het roer van een schip of met een vlammetje waarmee een hoop hout wordt aangestoken. Zo'n klein vlammetje is genoeg om zo'n grote hoop hout of een huis in brand te steken. Of hebt u geen last van dat zinloze en inhoudsloze gepraat van kletsen en roddelen? Gemeente, ieder die zijn eigen hart heeft leren kennen, weet van de strijd hiertegen. En kan niet anders dan iedere dag smeken. Heere, bewaar me daarvoor. Voor ijdelheid. Het lijden van een werelds leven, meedoen met de wereld. Met de mode van de wereld en noem al die dingen maar op. Je wil erbij horen natuurlijk. Maar is het ten diepste geen ijdelheid? Stel dat de Heere Jezus terugkomt en je staat daar al een half uur voor de spiegel om je mooi te maken. Wat zou de Heere daarvan zeggen? Zou je dan niet schamen natuurlijk, je mag er mooi uitzien, netjes, verzorgd. Maar wat kunnen we meedoen met de ijdelheid van deze wereld? Wat kunnen we meedoen met die leugentaal? Gemeente, eigenlijk is het eerste ding waar Agur om bidt, genade voor zijn ziel. Want dat heeft hier alles mee te maken. Doe ijdelheid en leugentaal verre van mij. En dat moet toch ook op deze biddag bovenaan staan. Genade voor onze ziel. En als tweede bidt hij om onderhoud voor zijn lichaam. Dus het gaat om die twee dingen. Genade voor zijn ziel. Onderhoud voor zijn lichaam. Want wat is dat tweede waar hij om bidt? Armoede of rijkdom, geef mij niet. Ik zie wat jongens zitten op de galerij. En ik geloof zeker dat jullie denken, nou, wat is dat een vreemd gebed. Of niet? Armoede of rijkdom, geef me niet. Nee, armoede, ja, daar verlang je niet naar. Maar rijkdom, om nu te vragen, Heere, geef me dat niet. Is toch mooi als je wat geld hebt? Kun je mooie dingen van kopen? Armoede of rijkdom, geef mij niet. Nou, zegt iemand, dat heb ik nog nooit zo gebeden. Heere, geef me niet te weinig, maar ook niet te veel. Wat Agur het eerste in dit tweede ding leert bidden, ons leert bidden, dat lijkt eenvoudig. Geef me geen armoede. We bidden God dat Hij ons niet te weinig dagelijks brood geeft. We bidden dat er niet te weinig regen zal vallen voor de gewassen. We bidden dat we niet te weinig gezondheid zullen ontvangen. We bidden dat er niet te weinig werk beschikbaar zal zijn, zodat er niet werkelozen komen. We bidden dat ook voor anderen, voor de stille armen van Nederland en de straatarmen van de wereld. Armoede, geef mij niets. Heere, geef ons alstublieft niet te weinig. Dat gaat nog wel. Maar nu dat tweede wat Agur ons leert bidden, ja, dat is heel wat moeilijker. Ik zei het al, dat eerste, dat hebben we liever niet. Armoede, te weinig, maar te veel. Geef me niet te veel. Als we dit nu vanavond nabidden voordat we gaan slapen, menen we dat dan ook? Gemeente, wees eens eerlijk. Wij willen meer. Meer geld verdienen. Een nog mooiere auto. Een nog betere smartphone. Een nog snellere computer. Wie wil er nu niet meer verdienen? Wie zegt er tegen zijn baas bij een loonsverhoging, nee hoor, dat hoeft echt niet. Je zegt en je vindt eerder dat je te weinig verdient dan te veel. Geld maakt niet gelukkig, zeggen we, maar we denken erbij, een beetje meer zou wel makkelijk zijn. Hoe kun je nu te veel hebben? Denkt een jonger. Wat is er mis met rijkdom, dominee? In de Bijbel zijn toch ook rijke mensen? Abraham was rijk en Job. O, rijkdom hoeft op zich niet verkeerd te zijn. En als God ons veel heeft gegeven, en wat hebben we niet veel ontvangen, is dat alleen maar reden om dankbaar voor te zijn. Agur leert ons bidden, geef ons geen rijkdom. Hij waarschuwt al biddend, niet voor veel, maar wel voor te veel. En te veel wordt het als je het allerbelangrijkste vergeet. Agur tekent die inhalige maatschappelijke houding in vers 15 aan de hand van de bloedzuiger die twee dochters heeft. Geef, geef. Een bloedzuiger heeft nooit genoeg, wil altijd meer. Een lastig diertje. Kijk, wij kunnen best gelovige en dankbare mensen zijn, maar we zijn dit niet altijd. Welvaart brengt ook het risico mee, ja, dat je steeds meer aan andere dingen ga denken dan aan het ene nodige. Je voelt je steeds meer onafhankelijk. Immers, je hebt veel. Agur die bidt om bewaard te blijven voor iedere levenstoestand die een verzoeking voor hem zou kunnen zijn. Hij bidt tegen de uitersten van overvloed en gebrek. Armoede en rijkdom, geef mij niets. Hiermee wil hij God niets voorschrijven. Ook bidt hij niet helemaal tegen armoede en rijkdom, alsof ze allebei verkeerd zijn. Hoe kan rijkdom, maar vooral armoede, niet door de Heere gezegend worden aan ons hart? We hebben er ook vanmorgen over gehoord, die geschiedenis van die weduwe met die olie. En Paulus die weet er ook alles van als hij in Filippenzen 4 schrijft. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Bij de verzadigd te zijn en honger te lijden. Bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Gemeente, waar bidden we om als het gaat om het behoud van ons lichaam? Dat tweede. Zeggen we de woorden van Agur na, armoede of rijkdom geef mij niet. Of schrappen we de eerste door. De mens wil niet minder, maar meer. Gemeente, wat Agur voor dit leven vraagt, is dat God hem voeden zal met het brood van zijn bescheiden deel. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Zijn bescheiden deel, dat is het hem toegemeten deel. We kunnen denken aan de verdeling van het land bij de verovering van Kanaan. Ieder gezinshoofd kreeg toen door loting zijn deel. En het was het deel dat God hem toekende. Kijk, zo ervaart Agur het nog. Ook al is de verovering van Kanaan alweer een tijd geleden, nog ervaart Agur het zo dat alles wat hij heeft uit Gods hand hem toekomt. En hij vraagt aan de Heere of hij daar in zijn levensonderhoud mag vinden. Of hij met de opbrengst daarvan gevoed mag worden. Hij begeert niet per se meer, maar ook niet minder. Hij staat niet naar rijkdom, nog naar armoede. Wat God hem gegeven heeft en geeft, is goed. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Er ligt in Agurs gebed, gemeente, een vertrouwen en tegelijkertijd een vraag. Zijn vertrouwen is datgene wat de Heer hem toedeelt, dat goed is en genoeg. We zouden kunnen zeggen, in het eerste deel van zijn gebed vraagt hij aan de Heer om betrouwbaarheid en in het tweede deel om bescheidenheid. Hij heeft niet meer nodig dan dat God goed voor hem acht. Hij wil niet meer dan God hem geeft. Wij hebben ook allemaal ons deel. We hebben allemaal iets van de Heere gekregen, hoe dan ook. We kunnen net als Israël denken aan ons land, onze woning. Kunnen denken aan de talenten die we van de Heere ontvangen hebben. Het is niet allemaal gelijk en dat hoeft ook niet. Soms dan kijken we naar anderen die meer hebben. Wat een wijs gebed wordt ons vanavond geleerd, voor het eerst of opnieuw. Niet bidden om rijkdom of armoede. Niet bidden om veel of weinig, maar om genoeg. Dat is het. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Bidden om wat goed voor ons is. En wie weet dat beter dan de Heere zelf. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Gods kind is hiermee tevreden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Voed mij. Voed mijn ziel door uw woord. Voed mijn lichaam met de spijzen. Gods woord en ons dagelijks brood zijn nodig om dit leven door te komen. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? We hebben het beleden. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Agur vertrouwt erop dat het deel dat God voor hem heeft bestemd het goede deel is. Hij geeft zich over aan de wijsheid van God. Hij vertrouwt op God. Maar gemeente, dat vertrouwen dat veronderstelt wel het een en ander. Want wie zijn we immers? Zondige mens die niets verdiend hebben. Die alles verbeurd en verzondigd hebben. Hoe is het mogelijk dat de Heere ons nog iets kan en wil geven? Dat is ten diepste mogelijk. Door dat offer eenmaal gebracht op die kruisheuvel Golgotha. Heeft Agur daar ook van geweten? Vraagt misschien iemand. Een beetje wel. We vinden er niet zoveel van in dit hoofdstuk, maar toch in vers 5 beleidt hij dat God een schild is voor degenen die op hem betrouwen. Dat is een prachtige tekst ook in dit gedeelte. Maar wat Agur bedekt heeft geweten, dat is in het volle licht gekomen. Toen de Heere Jezus naar deze aarde kwam. Jezus Christus en dien gekruisigd. Alleen in hem is er een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En wie als arme zondaar hem heeft leren kennen als de gave God, die kan toch alleen nog maar op hem betrouwen. O, dan zullen er vele aanvechtingen zijn. Maar als het erop aankomt, dan zullen we toch in Gods handen leggen. Er ligt in Agurs gebed vertrouwen, overgave. En ik zei al tegelijk een vraag, dat sluit elkaar niet uit. Dat is het wonderlijke van het leven des geloofs. Vertrouwen en ook vragen. Agur vraagt of de Heere hem dan ook met dat deel wil voeden. Dat hij door en in dat deel alles mag krijgen wat nodig is. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Gemeente, bidt u al mee of bent u afgehaakt? Zegt u, dat is te hoog gegrepen. Zo wil ik niet bidden. Maar het is wel een gebed wat de Heere hier heeft laten opschrijven door de werking van de Heilige Geest om mee te bidden. Vraag maar, Heere, leer me ook dat gebed bidden. Ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij. Armoede of rijkdom, geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Heere, dat ik genoeg mag hebben. Genoeg voor mijn lichaam. Maar ook in geestelijke zin genoeg voor mijn ziel. En wat is genoeg? Genoeg is dat we deel mogen hebben door het geloof aan de Heere Jezus Christus. Dan hebben we aan hem genoeg en nooit van hem genoeg. Die gezegd heeft, ik ben het brood des levens. Gemeente, we hebben eerst gehoord over de wijsheid van het gebed van Agur. En bij het tweede punt werd dat nog duidelijker toen we nadachten over de inhoud van het gebed. Maar Agur die gaat het ook uitleggen. De uitleg van zijn gebed. Agur die gaat duidelijk maken waarom hij het zo aan de Heere voorlegt. Hij wil bewaard worden voor armoede en rijkdom vanwege grote gevaren. En hij legt dat zelf in vers 9 uit. Met een godvruchtige reden, zoals Matthew Henry zo mooi in zijn Bijbelverklaring zegt. We zouden misschien denken, als ik rijk ben, dan heb ik allerlei zorgen aan mijn hoofd. De goederen die ik heb, moeten onderhouden worden. Het geld moet op een goede wijze belegd worden. En ja, hoe houd ik ook dieven op afstand, als ze weten dat ik veel geld heb? En ja, als ik arm ben, dan moet ik hard werken om wat kunnen te verdienen. Zulke redenen geeft Agur niet. Eigenlijk zijn dat wereldse redenen waarom we niet voor rijkdom of armoede kiezen. Agur geeft geestelijke redenen. Hij wil niet rijk zijn en niet arm zijn, opdat hij niet zondige. Kijk, dat is het. Opdat hij niet zondige. En dat legt hij in vers 9 uit. Want, gemeente, als we nu even nagaan wat er aan de hand is. Kijk, bij rijkdom en armoede ligt de zonde op de loer. Armoede of rijkdom geeft mij niet wat hij in vers 8. In vers 9 geeft hij kruiselings de reden daarvan aan. Hij begint met armoede. Nee, hij begint met rijkdom. En wat zegt hij dan? Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochenen en zeggen: wie is de Heere? Agur die heeft geen verlangen naar rijkdom. Hij wil er maar liever voor gespaard blijven. En hij geeft aan waarom. Zat is verzadigd. Als we na een maaltijd zeggen, ik ben verzadigd, dan zitten we vol. Er kan niets meer bij. We hebben niets meer nodig. Kijk, bij rijkdom dreigt het gevaar van het verloochenen van de Heere. Een onafhankelijkheidsbesef. De Heere niet meer nodig hebben. Het gevaar bij rijkdom is dat ik mijn schouders kan gaan ophalen over de Heere. Zoals Agur dat hier uitlegt. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochenen en zeggen: wie is de Heere? Wat heb ik met hem te maken? Ik heb hem niet nodig. Ik red het zelf wel. Gemeente, is dat niet het grote gevaar van rijkdom? Mozes zong ervan in zijn afscheidslied. Als nu je schuren vet werd, als het met Israël voor de wind ging, zo sloeg hij achteruit en liet God varen, die hem gemaakt heeft, en versmaadde de rotssteen zijns heils. Gemeente, moeten we gezien de situatie van ons land niet hetzelfde zeggen? Waar heeft de welvaart en rijkdom ons volk de afgelopen tientallen jaren gebracht? Kijk, we hebben de afgelopen 10 jaar een periode gehad dat het wat minder ging. Maar het mag nu weer echt de goede kant op gaan. Er is veel werk. Er wordt veel verdiend. En als iemand wel eens in Afrika geweest is en je ziet, je vergelijkt dat met Nederland, dan zeg je, oh, wat hebben wij het toch goed. Onvoorstelbaar goed. Daar wordt wel eens geklaagd. Ook in mijn gezin gebeurt dat wel eens, dit en dat. Ik denk van ja, maar als je nu staar zou zijn, in Malawi bijvoorbeeld. Wat hebben wij het ontzaggelijk goed. Welvaart, overvloed. De zorg is uitstekend hier in Nederland. Als je dat vergelijkt met ziekenhuizen in Afrika bijvoorbeeld. Maar waar heeft die welvaart en rijkdom ons volk nu gebracht? Niet dichter bij de Heere, maar steeds verder van de Heere. Hoeveel zijn er niet die zeggen met Farao in zijn hoogmoed, wie is de Heere, wiens stem ik gehoorzamen zou? Wie is de Heere dat ik hem nodig zou hebben? Ik heb mezelf rijk gemaakt en heb de Heere niet nodig. Maar laten we nu eens even dicht bij huis blijven. Waar heeft de rijkdom u, jou en mij gebracht? Zijn we er hoogmoedig onder geworden? Of mogen we door genade eindigen in de grote weldoener? Voor al die onverdiende zegeningen. En het zeggen, geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag en nacht. Die zondige mens, oh wat zorgt de Heere toch goed. Agur is een wijs man. En bij wijsheid hoort ook dat je jezelf kent. Je zondige, hoogmoedige hart kent. En dan acht je jezelf voor niets te goed. Dan zeg je, niet dat overkomt mij niet. Dat kan ik wel aan. Je weet dat het sterke benen zijn die de wilde kunnen dragen. En we beseffen veel te goed dat wij zulke sterke benen niet hebben. Die rijk willen worden, die vallen in veel verzoekingen. Vandaar dat gebed. Heere, geef me ook in mijn dagelijks leven zulke omstandigheden dat ik bewaard blijf voor mezelf en voor mijn zondige aard. Rijkdom geef mij niet. Bij rijkdom zijn er grote gevaren, maar ook bij armoede. En daar wijst Agur in het slot van ons tekstgedeelte op. Of dat ik verarmd zijnde niet stelen en de naam mijns Gods aantasten. Armoede is een sterke verzoeking tot oneerlijkheid. Je ziet dat vooral in de grote steden. Armen denken soms dat hun armoede een verontschuldiging is voor hun stelen. Maar voor een rechtbank houdt deze verontschuldiging geen stand. Zeker niet voor Gods rechterstoel. Het is anders als iemand steelt om vanwege de honger zijn maag te vullen. In Spreuken 6 wordt hierop gewezen. Dan moeten we medelijden met zo iemand hebben, hoewel we het gedrag niet goedkeuren. Bij armoede dreigt het verarmen en tot diefstal geraken. Agur is niet bang om hierdoor in de gevangenis te komen of als slaaf te worden verkocht. Maar de naam des Heren wordt erdoor aangetast. Hoe dan? Wel door vals eed zweren om het goed bijeen te krijgen, de goederen. Door de diefstal te ontkennen bijvoorbeeld. Door opstand tegen God vanwege armoede. Agur acht zich ook daar niet te goed voor. Gemeente, ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, daar moesten maar eens wat moeilijke tijden aanbreken. Dan vroegen de mensen misschien wel meer naar God. Laten we ons daar niet op verkijken. Nood leert niet altijd bidden. Nood leert ook vloeken. Uiteindelijk leert Gods geest een mens bidden. Agur is het meest bezorgd voor de naam en de eer van de Heer. En dat wijst op de band van het geloof. Als hij zal stelen, dan zal de naam des Heren in diskrediet gebracht worden. De vijanden zullen spotten en hun schouders ophalen over zo'n God met zulke dienaren. En dat wil Ager, koste wat het kost, voorkomen. Gemeente, we zouden het gebed van Ager kunnen samenvatten met de eerste bede van het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Heere, laat me zo leven dat ik niet in zonde val. Wilt u me daarvoor bewaren door uw Heilige Geest? Oh, wat een wonder als dit gebed van Ager, geliefden, ook ons gebed mag zijn. Ager brengt ons bij hem. De Heer Jezus Christus, en heeft hij niet al zijn levensomstandigheden ondergeschikt gemaakt aan de naam en de eer van God? Christus Jezus, hij heeft zijn leven gegeven tot in de dood, opdat aan het recht van God voldaan zou worden. En zondaren zaligheid zouden vinden in hem. Op Golgotha heeft de Heere Jezus al die zelfzuchtigen, al die zelfzuchtigheden van zijn kinderen gedragen. Iemand zegt, als ik mijn eigen hart bekijk, dan ben ik het tegendeel van Ager. Ik ben er altijd maar op uit om mijn eigen eer te zoeken. O geliefde, ga met dat alles, met al die zonden, met al die tekorten, tot hem, tot die borg en middelaar. Hij heeft de schuld van een ieder die tot hem de toevlucht neemt. Ook daarvan gedragen en weggedragen. En door zijn geest wordt het anders in het leven. O, we weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 62 het eerste en het vierde vers van Psalm 62. De versen 1 en 4.